Bij Jesaja 16 waren wij terechtgekomen. Bij die merkwaardige introductie. Want we hebben hier in het algemeen profetieën die handelen over allerlei volkeren rondom Israël. Waarvan ik hoop dat duidelijk is dat die profetieën weliswaar en wellicht een toepassing hebben gehad of een vervulling hebben gehad in de dagen van en kort na Jesaja. Maar het neemt niet weg dat naar algemeen gebruik deze profetieën een strekking hebben die reikt tot aan de dagen van de wederkomst van Christus, dan wel de openbaring van het Messiaanse Rijk, of hoe men dat maar zeggen zou. En anders zijn bepaalde uitspraken uit deze profetieën sowieso niet te begrijpen. En daaronder valt dan ook inderdaad het eerste vers, of de eerste versen eigenlijk, van Jesaja hoofdstuk 16. Omdat er in de praktijk geen verklaring voor die verzen is met betrekking tot het verleden. Maar met betrekking tot het heden wel, en we hebben daar ook redelijk bij stilgestaan. Voor een deel ervan uitgaande dat wat hier vermeld wordt dan toch redelijk algemeen bekend is. Dat is namelijk niet zo, maar hopelijk bij u wel. Namelijk dat hier feitelijk gesproken wordt over de verzameling van een gelovig overblijfsel. In elk geval uit Juda, maar in het algemeen uit Israël. Op een plaats ergens in de woestijn die wij vandaag kennen als Petra. Waarbij de naam de vertaling is van de Hebreeuwse, maar ook Arabische naam trouwens. Sela. Die naam staat trouwens ook gewoon op de wegwijzers daar in de buurt. Bij gelegenheid, ja. Ja, Petra staat er ook op natuurlijk, maar Sala, Sela. In Arabisch dan wel Hebreeuws, de rots namelijk. Maar het is de oude hoofdstad van Edom. Merkwaardigerwijs schiet me nou ook ineens te binnen. Sommigen van u zijn er geweest, dus ja. En wat schiet me ineens te binnen, dat ze je daar wel vertellen, het is de oude hoofdstad van de Nabateeën. En dan weet nooit iemand wie de Nabateeën zijn. Maar ze verzuimen te vertellen dat het de oorspronkelijke hoofdstad is van de Edomieten. En dat gedurende veel langere tijd. Veel later zijn de Edomieten verdreven uit het gebied door de oprukkende Nabateeën. En als u mij vraagt, wonen die er nog? Dan zijn die Bedouinen daar gewoon Nabateeën. En die stammen dus af van Nabajot, ik weet niet, hoe heet het in het Nederlands? Nabajot. Van Ismaël namelijk. Nabateus, maar in de Bijbel, hoe heet die zoon van Ismaël? Nabajot, geloof ik, hè? Ja, in de verschillende talen schrijven ze de ene een E, schrijft de andere een A, en soms weet ik niet meer hoe het in het Nederlands ook weer staat. Dat raak je soms ook kwijt. Nebajot, dacht ik. Dat zijn de Nabateeën. Kortom, de Edomieten werden verdreven ten behoeve van dan wel door de Nabateeën. En die woonden er in de Nieuwtestamentische tijd. En daarna dus in de Romeinse tijd. En daar wijst men je uitgebreid op, omdat daar het een en ander van overgebleven is. Maar dat is dan toch niet bovenop El Bejara, bovenop die rots waar ik het vorige keer over had. Want dat is het echte Sela. En daar was de hoofdstad van Edom, nou een keer. De Edomieten zijn eruit verdreven naar het westen. En kwamen toen min of meer in het gebied van Israël terecht of zo. En daar kennen we de Edomieten dan weer als Idumeërs. Maar ja, dat is een verbastering van Edomieten. Idumeërs. En die hebben zich in grote getale aangesloten bij de Joden. Dat wil zeggen, hebben de Joodse religie aangenomen. En de belangrijke figuren die we daaruit kennen, uit die tak, dat zijn de Herodessen. het huis van Herodes Idumeus. Niettemin koning der Joden, officieel. Maar qua godsdienst waren ze officieel Joods, judaïstisch. Maar qua afstamming waren het gewoon Edomieten. Helemaal niet afstammend van Juda. En dat bestaat vandaag nog, dat verschijnsel. Dat mensen van religie Joods zijn. Maar in principe niet van Juda afstammen. Maakt verder niks uit. Ze zich Joden noemen, ze gedragen zich Joods, ze claimen Joodse rechten, dan zijn ze Joods. Dus, ik bedoel, dat vind ik verder helemaal geen probleem. Dat is namelijk Bijbels, wat ik nu zei. Vreemdelingen binnen de poorten horen ook bij het volk. Het is niet alleen maar een kwestie van afstamming. Het is namelijk een kwestie van erfrecht. In hoge mate. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het is maar dat we die plaats kennen, Sela, Petra. Ik meen dat ik u verwezen heb naar uitspraken in Habakkuk, was het geloof ik, hè? Habakkuk. Nee, het was, ja, Habakkuk hoofdstuk 3. Daar gaat het uiteindelijk over wat wij dan populair noemen de wederkomst van Christus. Daar wordt ook aangekondigd in Habakkuk dat de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs dus, hè, dat de Chaldeeën zullen gekastijd worden. Staat boven hoofdstuk 2 van Habakkuk. Boven hoofdstuk 2 staat de Chaldeeën zullen gekastijd worden, maar het uiteindelijke oordeel over Babel is pas in de wederkomst van Christus. Zover strekt die profetie dus ook. En dan heb je nog zo'n merkwaardige psalm eigenlijk in Habakkuk hoofdstuk 3. Je herkent het ook meteen als een psalm eigenlijk. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op de Shichjonot. Wat het maar wezen mag, het zijn instrumenten inderdaad waar ik ook nog nooit van gehoord heb. Dus vooruit maar. Op de Shichjonot. En dan in die uitspraken staat dan vers 3. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela, dat is die term die we in de psalmen menigmaal tegenkomen. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof en wat er verder maar staat. Maar Teman is een algemene naam. Die, als die vertaald wordt met Zuiderland. Zo kom je hem soms tegen. In de Statenvertaling. Staat er Zuiderland, maar dat is gewoon een Teman. Maar in dat gebied, want je hebt de Bijbelse atlassen. Is het meest vind je er een waar ook die naam Teman op staat. Maar binnen het gebied van Teman, Zuiderland, vind je dan weer Paran. Dat is gebergte. In de Bijbel meestal vertaald met berg, de berg Paran, maar feitelijk het is een gebergte. En dan Sela, dat is een kleine taalkundige kwestie. U weet dat men, doet u ons kruiswoord puzzels? Sela wordt beschouwd als een rustteken. En zelfs wordt het van daaruit weer beschouwd als een woord dat rust betekent. Maar het is een misverstand. Want deze vorm van het woord Sela in het Hebreeuws heeft de betekenis van Sela, de plaatsnaam. Maar dan met een voorzetsel ervoor. En het kan feitelijk niet schelen welke. Beschouw het maar als een naamvalsvorm. Want ja, ga die dingen niet precies uitleggen hoe dat met het Hebreeuws zit, daar heb je toch niks aan. Het gaat erom dat je dat even weet. De vorm die we hier tegenkomen en in de psalmen, zou men dus kunnen vertalen met te Sela, na Sela, van Sela, uit Sela, vanwege Sela, op Sela, onder Sela. Verzin nog eens een voorzetsel. An auf het Durfuronum, Biskeken, we moesten al die rijtjes leren vroeger. van de Duitse voorzetsels, ja. Nou, welke het ook is, dat maakt weinig uit. En ik hou het maar op neutraal. Te. Wat mag ook zijn, van Sela. Dan krijg je dus, God kwam van Teman. Dat is een groot gebied. Meer specifiek, kleiner gebied daarbinnen, van Paran. Gebergte Paran. En in het gebergte Paran, kijk maar op je Bijbelse atlas. In het gebergte Paran ligt Sela, Petra. Waarmee meteen deze lezing van de term, van het woord Sela in deze vorm, met een he aan het eind, dat is daarmee meteen gerechtvaardigd en verklaard. Het is vanzelfsprekend. Teman is groot, Paran is een stukje kleiner en nog kleiner, meer specifiek. De plek is Sela en vertaal je het naar het Grieks. Ik zou het eens na moeten kijken in de Septuaginta. Dan zou er moeten staan Petra. Te Petra. Daar kwam God vandaan, staat er. Drie keer. De tegenwoordige theologische verklaring is dat de Israëlieten in de tijd in hun doortocht door de woestijn en ook door gebied of langs het gebied van Edom, bij die gelegenheid de God van de Edomieten hebben aangenomen en ontwikkeld hebben, een godsbeeld ontwikkeld hebben tot een God die dan schepper geacht wordt te zijn van hemel en aarde. Dat is de gangbare lezing vandaag. U weet hoe dat was met Allah, toch? Dat was een plaatselijke godheid van een plaatselijke Arabische stam, maar wel die van Mohammed natuurlijk. En die Allah is dus samen met Mohammed omhoog gevallen. Zeg ik dat goed of niet? Ik weet nooit hoe je die dingen zeggen moet. En de carrière van Mohammed ging gepaard met de carrière van Allah, zal ik maar zeggen. Die is tot algemene God uitgeroepen enzovoort. Van een plaatselijke stam, een tribale stam noemt men zoiets. Van een bepaalde stam is hij geworden tot een algemene godheid voor de hele mensheid. En datzelfde wordt vandaag de dag geleerd in de theologische wereld over Jehovah. Dat wil zeggen, er was een god van de Edomieten. En die is door de Israëlieten opgevoed tot opgegroeid, opgeblazen tot, ja, tot die, nou ja, ze hebben een theologie ontwikkeld op die naam. En dat staat dan in de Bijbel, volgens hem. Met name staat het dus in Habakkuk hoofdstuk 3. Want waar kwam Jehovah ook alweer vandaan? Zo werkt dat. Zie, dan ben je profetisch woord natuurlijk eerst al lang kwijt. En dan weet je met dit soort schriftgedeelten sowieso geen raad meer. En dan krijg je dit soort opvattingen. Hè? Waar kwam Jehovah vandaan? Waar kwam de God van Israël vandaan? Uit Teman. Uit het gebied van Edom, dus een Edomitische godheid. Dat is de conclusie dan. Wat het echt betekent, is dat als de Heer, dat wil zeggen de Messias, komt en zich manifesteert in de openbaring van zijn koninkrijk, maar daar gelooft men sowieso niet meer in. Maar als hij komt, komt hij dus daar vandaan. Uit Edom. En dan weet u meteen nog een schriftplaats waarschijnlijk.
Toch?
Ja, Jesaja 63, ja. Maar dit gedeelte hier in Habakkuk 3 spreekt inderdaad over de Heer die van Edom kwam voor zijn aangezicht. Nee, vers 4. Er was glans als lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Dat wil zeggen, hij maakt het land zijn eigendom. Want dat is wat meten is. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen En wat het maar was, was de Heer ontstoken, was uw toorn tegen de rivieren. Kortom, het gaat over een oordeel dat de verschijnende Heer, de komende Heer, brengt over de volkeren. Maar dat is, als hij komt, vanuit Teman, Paran, Sela. Ik herinner me ineens dat ik van jongs af aan geleerd heb. Ja, dat ging een beetje tussen de bedrijven door. Maar dat ik van jongs af aan geleerd heb dat als Israël verzameld wordt in de toekomst, in de wederkomst van Christus, worden ze verzameld ergens in de woestijn. En mij werd gezegd dat ze dan ook weer het manna krijgen in de woestijn. Of dat ze wist, weet ik niet, maar het is me wel gezegd. Ergens een plek in de woestijn. Het is mij nooit verteld waar het dan ergens zou moeten zijn. Bleef het algemeen. En pas later, bij de bestudering van dit soort schriftplaatsen, ja, daar merk je dat, hè. Waar dan? En hier lees je Teman, Paran, en van adreskunde wist ik niks. Zeker van de Bijbelse adreskunde niet. Dus dan moet je op de kaart kijken. Waar vind je Teman en waar vind je Paran? Hé, hey, hetzelfde gebied. En dan de volgende is, dat is inderdaad een plaats die Sela heet. En dan weet je waar je bent. Dan, zo is dat. Toen ik dat veel later ooit een keer tegen mijn vader zei. Ik zei, geloof dat Israël verzameld wordt in Petra. Zei hij zo zonder haar, zei, dat geloof ik ook. Ik heb hem niet gevraagd waarom hij dat nooit verteld heeft. Maar, maar nee, dat geloof ik ook, ja. En er bleek ook inderdaad achteraf dat hij er wel literatuur over had. Over dat onderwerp. In de kast, zullen we zeggen. Dus inderdaad, dat wist hij ook wel, maar dat heeft hij nooit verteld. Maar inderdaad, Petra. In die plek zou het verzameld worden. En dan blader ik even inderdaad naar terug naar Jesaja, maar dan naar Jesaja 63. Ook dat schriftgedeelte wordt zo gebruikt. Hè? De Israëlieten hebben Jehovah, de God, een God, een plaatselijke God uit van Edomieten, geleend en gemaakt tot hun eigen God. En een theologie daarop ontwikkeld en hem gemaakt tot schepper van hemel en aarde enzovoorts. Maar ja, men is abuis, want het gaat over de wederkomst van Christus. Maar dat weet u, in het algemeen binnen het christendom weet men absoluut niets over wederkomst van Christus. En voor zover men de term kent, wordt die gelijkgesteld aan de jongste dag. Maar iets als de Heer die een levende mensheid komt oordelen om als resultaten van zijn koninkrijk over de volkeren der aarde te openbaren en zijn residentie te kiezen in Jeruzalem, ja, dat is men volkomen kwijt. Maar wat moet je dan met die profetieën? Zie. Wie is deze, 63 vers 1, wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Dat heb ik u vorige keer gezegd. Bozra is een alternatieve naam voor Sela. In de praktijk is het hetzelfde. Het enige verschil is dat rots Sela of Petra is van oudsher de naam voor die hoge berg daar. Met die platte bovenkant. Daar was ooit de stad van de hoofdstad van de Edomieten op Elbiara, zoals dat heet. En daar beneden, wat men tegenwoordig Petra noemt, maar daar beneden, dat is feitelijk Bozra. Dat heeft alle kenmerken van een schaapskooi en dat is wat de naam of het woord Bozra betekent. Een schaapskooi, een dalketel. Maar in de praktijk grenst het aan elkaar en is het een en hetzelfde gebied tot vandaag. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek. Er staat gewoon ik ben die in gerechtigheid spreek. Want het is natuurlijk toch een variant op de naam Jehovah. Hè? Ik ben die ik ben. Ik ben die in gerechtigheid spreek, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Daar staat dus weer Edom. Want Edom betekent rood en rood betekent Edom. Waarom zijt gij Edom aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? En het antwoord is, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. Kortom, ook hier een beschrijving van het oordeel dat van de Heer uitgaat. En dat dan toch in de eerste plaats terechtkomt in Edom, in het gebied van Edom. Kortom, bij de broedervolken, dan wel buurvolken. Er zit een heel bijzondere gedachte achter. Dat verschijnsel dat als de Heer komt, komt hij via Edom. Begrijp je me vooral goed? Maar ik geloof dat ik dat vorige keer ook gezegd heb. Als de Heer officieel voor het eerst in het openbaar verschijnt, zal dat zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël op de Olijfberg. Lijkt me duidelijk, dat is de vervulling van Daniël 9, de profetie van de 70 weken. En natuurlijk van Zacharië 14 en van Handelingen 1, om die ook maar eens te noemen. Maar hoe het daarna verder gaat, dat is niet algemeen bekend. Hoewel in Zacharië 14 staat hoe het verder gaat. Namelijk dat een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dat op die dag verwoest wordt, bij die gelegenheid zal kunnen vluchten naar de woestijn, helemaal naar Azal. En Azal betekent zoveel als gereserveerd, bezet, gereserveerd. En in Openbaring staat daarover dat de vrouw vluchtte naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. En dat laatste woord zou een goede vertaling zijn voor de naam Azal uit Zacharië 14. De vraag is dus inderdaad legitiem. Welke plaats is dat dan? Die zeggen ze plaats in de woestijn. Ja. En het punt is, dat ik zal het een keer langzaam vertellen. De Heer verschijnt op de Olijfberg. Je kunt het zich voorstellen, het is een mooi verhaal. Hier heb je Jeruzalem, oostelijk van Jeruzalem de Olijfberg. Als je uit Jeruzalem vlucht door de Olijfberg, vandaag moet je dan over de Olijfberg, maar als je dat rechtuit doet naar het oosten, dan gaat de weg alleen maar naar beneden en kom je uit in de Araba, in het Jordaandal, in de vlakke velden, ten zuiden van Jericho, maar nog net ten noorden van de Dode Zee. Als je, ik weet niet, ik ben hier nooit op die toren geweest op de Olijfberg. Ik weet niet of dat kan trouwens, überhaupt, of dat mag. Maar ik heb wel eens een uitkijkplek gezocht daar. En daar, van daaruit kijk je inderdaad, moet het helder weer zijn, maar dat is meestal wel zo. Dan zie je de noordelijke punt van de Dode Zee. Vanaf de Olijfberg. Ik weet niet hoeveel kilometer het is. Maar je kan het zien. En dat is de weg die helemaal naar beneden loopt. Heb je dat? Dus Jeruzalem, Olijfberg, en daar verschijnt hier eventueel, en dan vluchten ze uit Jeruzalem, daarna dat dal dus. Vervolgens naar de woestijn is naar beneden, trouwens Teman is naar beneden, Paran is naar beneden. Dus je volgt de route naar het zuiden, dat is langs de westkust van de Dode Zee, dan kom je langs Engedi. Dat is ook nog een van de oude schuilplaatsen. Zelfs David heeft zich daar ooit nog verscholen. Denk Eddie. Maar helemaal er voorbij. Je komt ook langs, hoe heet die berg ook alweer?
Masada.
Ik kan er nooit op komen. Komt langs Masada, waar men een toevlucht gezocht had. Maar dat heeft niet geholpen. Tot de laatste man zijn ze, en vrouw en kind zijn ze daar gedood. Na de laatste Joodse opstand daar tegen de Romeinen. Maar goed, doet er nou verder niet toe. Maar het is een gebied met nogal wat herinneringen. Je komt trouwens langs Sodom en Gomorra. Waarvan men algemeen gelooft dat het er niet meer is. Maar ik geloof dat het er wel is. Maar langs die locatie. Als je goed je best doet. Dat hebben wij ook gedaan. Dan vind je daar nog van die zwavelbolletjes. Ja. Echt wel. Ja. Ze zijn meestal weggeraakt. Die bovenste, ja. Ja.
Hele grote.
Prachtig, ja. Jij had een mooiste.
Ja.
En de meeste.
Gelukkig zijn we dan, hè.
Ja, nee, maar je vindt het allemaal terug. En wat is bovendien een gids die dat ook geloofde, die dus helemaal rondgeleid heeft daar, wat de bouw van die stad was, dat kon je nog herkennen enzovoorts. Voor wat het waard is, want je hebt geen vergelijkingsmateriaal, je weet niet hoe het zoiets eruit zou zien, dus vooruit maar weer. Maar ik denk inderdaad dat het daar, je komt daar langs, historische plaatsen die bekend zijn van oordelen die over het volk zijn gekomen. En ben je eenmaal de Dode Zee voorbij, en dus ook Sodom voorbij, want het ligt aan de zuidkant, zuidpunt ongeveer. Nou ja, zuidwestkant van de Dode Zee, dan is het nog een tientallen kilometers, niet zo heel ver. En dan heb je aan de andere kant van het dal, want het is dan een dal, er is geen water meer. Nou ja, alleen als het regent, de Wadi Araba. Maar dan heb je aan de andere kant een berg. Dat is de berg Hor, daar hebben we het over gehad, herinner ik mij, met dat moskeetje van Aaron, graf van Aaron. En dan nog iets verder naar het oosten, daar ligt Petra. En je kunt het zien, vanuit Petra kun je die berg zien en vanaf die berg kun je Petra zien. Moet je wel een goede plek zoeken, maar je kan het zien. Het is in zicht. En de aardigheid is dit. Je hebt aan de westkant Jeruzalem. Je hebt aan de oostkant, zuid, nog goed, oostkant van het dal. Het is een en hetzelfde dal. Jordaandal, Dode Zee, Wadi Araba. Aan de oostkant heb je Petra. Nou begint het verhaal bij Jeruzalem. Aan de oostkant heb je dus de Olijfberg. Daar verschijnt de Heer. De hoge priester van het Nieuwe Verbond in heerlijkheid en maakt daar zijn ontwachting. Heb je dat nog? Maar daar verschijnt hij onder de naam Jehovah. Dat weten wij zeker, want er staat in de Bijbel dat ze de naam des Heren aanroepen, de naam Jehovah aanroepen. En te dien dagen zal de Heer Jehovah zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Dat is Zacharië 14. Maar daarvoor, in hoofdstuk 13, maar bij mij is het nog dezelfde bladzijde van mijn Bijbel, daar vragen ze aan hem: wie bent u eigenlijk? Nou ja, ze vragen: wat zijn toch die littekenen in uw handen? Dat wil zeggen, ze weten niet met wie ze van doen hebben. Jawel, maar met Jehovah. Maar zoals Paulus al vaststelde, hij wist niet wie het was. Je kan de naam wel weten, maar dan nog. He? Dus die zei: wie zijt gij, heren? Nou ja, en u weet als de Heer zich bekend maakt na zijn opstanding, dan weet hij wat hij doet, hè? Dan laat hij zijn handen zien. Aan de Emmausgangers, niet erg demonstratief, maar toch. En aan de discipelen in de opperzaal. En een week later nog eens aan Thomas. En nou verschijnt de Heer aan een overblijfsel uit Juda, uit Jeruzalem, dat de naam des Heren aangeroepen heeft. Daar verschijnt dan de Heer ook daadwerkelijk. Maar wie is, weten ze niet. En de kans om te vragen wie bent u is, denk ik ook niet. Want de stad wordt verwoest, de Olijfberg scheurt, is een hectische toestand. Ze moeten wegwezen. Vluchten, dwars door de Olijfberg. En dan weg naar het zuiden, proberen het land uit te komen. Dat is het verhaal. Hebben jullie dat nog? Ze komen in Petra. Dat ligt voor de hand omdat de Israëlieten, ik moet eigenlijk zeggen de Joden in elk geval, in het verleden, onder dit soort omstandigheden, en zeker bij de val of dreigende val van Jeruzalem, zijn ze altijd, Niet allemaal, maar zijn ze wel altijd gevlucht, onder andere naar Petra. Dat was al zo in de dagen van Nebukadnezar, die Jeruzalem veroverde. Ook toen zijn ze gevlucht, voor een deel, naar Edom. En dus naar Bosra of Sela, Petra, of hoe het maar heette. Daar werden ze niet welkom geheten. En daarom wordt in het profetisch woord om die reden dan ook een oordeel over Edom uitgesproken. Omdat ze hen niet hebben opgevangen als vluchtelingen. Hebben die nog? En in rond de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen zijn ook de stad uitgevlucht bij dezelfde soort gelegenheid. Namelijk de legers waren rond de stad, maar het beleg, maar die legers werden weggeroepen. Toen konden ze vluchten. Dat hebben ze in de dagen van Nebukadnezar ook gedaan. En je kan het nalezen in Jeremia. En dat hebben ze ook gedaan in de dagen van de Romeinen. Dat kan je nalezen bij Flavius Josephus. En een deel van die vluchtelingen hebben zich daadwerkelijk gevestigd in Petra. En vandaar dat nog steeds dat gebied daar in het noorden van Bosra, van Petra, dat heet nog steeds El Nazar. Of Al Nazar. Genoemd naar de Nazarener. Dat is bekend. Dan heeft er ook christelijke symbolen gegraveerd gevonden in de wanden van de huizen enzovoort. Daar vind je weinig van terug, want het erodeert daar verschrikkelijk. Maar goed, dat is algemeen bekend gegeven. En als ze dus ooit weer een keer zullen vluchten, zal er vast wel iemand wezen die orthodox genoeg is en traditioneel genoeg is om te weten waar je heen moet als Jeruzalem verwoest wordt. Nou, Petra. Nou, dat doen ze dan ook. Maar inmiddels weten ze niet wie die Heere is daar op de Olijfberg. En dan krijg je hetzelfde verhaal, maar nou in spiegelbeeld. De andere kant. Aan de andere kant van het dal krijg je eerst die berg. Dat is in het noorden, ga je naar het westen. Krijg je eerst de Olijfberg, dan Jeruzalem. En in het zuiden ga je vervolgens naar het oosten. Krijg je eerst de berg, dus de berg Hor. En dan Petra. En de berg Hor, dat was de berg van Aaron, dat weet u. De dood van Aaron en de verschijning van Eleazar. Maar Eleazar heet in het Grieks Lazarus. Maar u weet toch hoe het was met de Olijfberg? Daar woonde, de enige man waarvan we weten dat hij daar woonde, was Lazarus. Bij nader inzien, daar verscheen hij ook uit de dood. Heb je dat nog? Lazarus, kom uit. Je kan nog het graf gaan bekijken. Of het dat is, weet ik ook niet, maar het kan er nooit ver naast zitten in elk geval. Dat is de berg van Lazarus. Dat huis in Bethanië op de Olijfberg. Heb je die nog? Maar aan de andere kant, de berg Hor, is de berg van Lazarus dus, van Eleazar, waar die verscheen. Na de dood van Mozes. Na de dood van Aaron, ja. En ik verwacht dat het verhaal dat in Jeruzalem en de Olijfberg werd afgebroken, dat wil zeggen, de Heer verschijnt, maar ze moeten vluchten en niet voorbij gaan. Dat is de Heer die die aardbeving bewerkt heeft, de vluchtweg bewerkt heeft, was door de Olijfberg enzovoort. En dat is het dan. Dat is de Heer. Daarna verzamelt zo'n overblijfsel zich in Petra, waar trouwens al anderen waren, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen nu. Dat is Openbaring 12. Daar waren al anderen verzameld, dus vooruit maar weer. Waarna vervolgens de Heer daar aan hen verschijnt. Ik heb goede gronden, maar die vertel ik u vanavond niet. Maar ik heb goede gronden om aan te nemen dat het exact 30 dagen later is. En weer Pasen. Maar nu in de tweede maand, zoekt u die maar eens op in de Bijbel. Want u heeft wat te doen. En dat dan de Heer alsnog verschijnt. Niet op die berg van Lazarus voor Jeruzalem, maar nu op de berg van Lazarus voor Petra. En dat kan, want het is zichtafstand. En dat wordt de gelegenheid waarin de Heer zich bekend maakt. Wie hij is. En dan komt men tot geloof. Want u weet hoe dat gaat. Ze zouden zien. En geloven. En gelovig ben je pas als je gelooft dat Jezus Christus de Heer is. Of andersom van mijn part, dat de Heere Jezus Christus is. En als Joden de naam des Heeren aanroepen, roepen ze niet Jezus aan. Maar Jehovah uiteraard. Maar dat hij dezelfde is, ja, dat is een tot op heden een brug te ver in het algemeen. Maar dat is waar het om gaat. En dus verwacht ik dat de Heer alsnog verschijnt aan het volk, maar in het buitenland. In het gebied van Edom. Daar is ook een goede reden voor. Want voor zover de profetieën melding maken van de toekomstige bekering van Israël, wordt er gezegd dat het zal zijn in het buitenland. Onder de heidenen. En dat kan je al lezen in Deuteronomium 30. Want daar staat het. Dat is profetisch. Daar staat dat het volk verstrooid zou worden onder alle volkeren. Maar daar staat er, dat is hoofdstuk 30, vanaf vers 1 gewonnen staat er, dat ze het weten ter harte zullen nemen onder de heidenen waarheen de Heer hen verstrooid heeft. En daar zullen ze zich bekeren. En dan staat er dat de Heer hen zal vergaderen. En inderdaad, hen brengen in het land. Als twee dingen, trouwens. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen. In Ezechiël lees je dat ook. Ik zal u verzamelen in de woestijn der volkeren. En ik zal u onder de roede doen doorgaan. En hoe dat maar heet, mag allemaal. Dat is in het buitenland dus. Nou ja, daar vind je ze dus verzameld in die plek, ja. In Bosra. Maar dat is de algemene gedachte dat men in het buitenland, onder de volkeren, waar dan ook, maar dat men daar tot geloof zou komen en niet in het land. En dat men dus alsnog, die heb ik ook van jongs af aan geleerd. Of ik toen 7 was of 17, dat weet ik echt niet meer. Maar ik heb van jongs af aan geleerd. Ze worden verzameld, het is in de woestijn. En ook, ze zullen mannen krijgen onderweg, maar dat heb ik niet bevestigd kunnen vinden. Maar de kans is groot. Er zijn wel aanwijzingen voor in elk geval. En dan zullen ze alsnog het land binnengaan. En het verhaal was, ja, maar dan zullen ze alsnog gaan door de King's Highway, door de Koninklijke Weg. Al was het maar omdat in het verleden, in nummerie 20 en 21, daar melding van gemaakt wordt. Daar vraagt Israël toestemming aan Edom om over het gebied van Edom te reizen. En ze zeggen, nee, we zullen niet door uw korenvelden gaan. Die waren het toen nog. Hoezo klimaatverandering? We zullen niet door uw wijngaarden gaan. Die lui hebben natuurlijk te veel de centrale verwarming gestookt in de loop der eeuwen. En te veel bromfiets gereden. Maar goed. Klimaatverandering. Maar we zullen op de weg blijven. U weet wel, dus, niet buiten de paden lopen. En we zullen de koninklijke weg gaan. Dat wil zeggen de King's Highway, de bekende karavaanroute. Maar ze kregen geen toestemming. En nou klinkt het misschien wat arrogant wat ik nu ga zeggen, maar ik meen het te volle. Als je enige ervaring hebt met het profetisch woord, dan begrijp je dat het daar weliswaar uitgebreid verteld wordt, maar dat het niet gebeurt. Dat heb je toch, hè? Zo van, we zullen zo erdoor gaan, we gaan de King's Highway gaan we uit. Dat klopt, die gaat oostelijk langs de Dode Zee, nou neemt je er vanaf, maar oostelijk van de Dode Zee naar het noorden en dan naar Amman, zoals het tegenwoordig heet dan in ieder geval. En dan ga je linksaf. En dan ben je bij de LNB Bridge, of hoe heet het tegenwoordig, dat is de weg naar Jeruzalem. Dat is de normale route, ook vandaag. Maar als je een beetje ervaring hebt met de profetische woord, dan begrijp je, het is weliswaar in het verleden dan toch niet zo gegaan, maar het wordt zo beschreven omdat het in de toekomst alsnog zo zal gaan. Namelijk, in de toekomst zullen ze alsnog die route gaan. En Petra ligt aan de King's Highway. Nou ja, op een paar kilometer. Je moet afslag hebben, zal ik maar zeggen. Maar het ligt aan de karavaanroute. En daardoor is het ook een belangrijke plaats geweest in het verleden. Heb ik die nog? Zo zal dat gaan. Maar ik verwacht dus inderdaad dat de Heer alsnog zijn... Zal ik nog eens wat zeggen dan? Je hebt een wet in de Bijbel die zegt dat kinderen Israëls moeten het Pascha vieren in de eerste maand. Dat begint op de 10e van de eerste maand met het wegdoen van het... begint met het in huis nemen van het paaslam. Op de 14e moet alle zuurdezen met huis uit zijn. En de 15e is de eerste en wordt het paaslam gegeten. Op de 15e is het eerste dag van het zevendaagse feest van Pascha. Maar mocht het nou zo zijn dat men, iemand, dat men onrein is, ritueel onrein is, dan mag men het Pascha niet vieren. Vanwege die onreinigheid. En dan wordt als alternatief geboden, mocht dat zo zijn, mocht het zich zo voordoen, dan zou men het Pasen vieren, bij uitzondering, in de tweede maand. Hetzelfde data. 10e van de tweede maand, 14e, 15e tot en met de 21e van de tweede maand. Nou is er een gebeurtenis in de geschiedenis, onder een van die koningen, wiens naam mij ontschiet hoor, dat ze dat daadwerkelijk doen. Toen was bij het herstel van de tempel en toen was het niet op tijd klaar of wat maar was. Dat kon niet zo snel. Toen hebben ze het Pascha gevierd, wat ze trouwens nooit vierden. Pascha sowieso niet. Maar toen hebben ze het alsnog Pascha gevierd en in de tweede maand. Maar ook dat is profetisch. En dan zeg ik weer, en als je enige ervaring hebt met het profetisch woord, dan heb je geleerd dat zulke wetten een toepassing hebben op een lange termijn. Daar is iets mee. In verband met de dagen van de wederkomst van Christus. In de dagen van Josia? Dat was bij het herstel van de tempel, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar de aardigheid is dat als u mij vraagt het einde van de 70ste week en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, dat is op de 10e van de eerste maand. Dat is de dag van het in huis nemen van het paaslam. En waarom ik dat geloof, daar heb ik zo links en rechts wat redenen voor. Maar er is in ieder geval een sterke parallel. Dat is dat de Heer aan het eind van zijn aardse omwandeling op de Olijfberg stond. Een week voor zijn opstanding uit de dood overigens. Op Palmpasen was het toevallig, zeg ik altijd. Maar... op de 10e van de eerste maand, dat weet iedereen, hè? Het is moeilijk narekenen, maar dat weet iedereen, op de 10e van de eerste maand. Hij kwam naar Jeruzalem en de verwachting van velen was dat terstond het koninkrijk zou openbaar worden, met dank aan Lucas 19, want daar staat het zo. En toen kwamen ze over de Olijfberg met die ezel, weet u wel. En op het moment dat de stad in zicht kwam, op die plek waar al die bussen stoppen tegenwoordig, weet u wel. Op de Olijfberg, waar de stad in zicht kwam, daar staat er dat de Heer weende over de stad en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Eind van de vrolijke optocht. Toch? Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Met die situatie waarbij de Heer een oordeel aankomend over Jeruzalem wordt gekoppeld aan die dag, want dat staat erbij. In Lucas 19, denk ik, ja. Daar staat het erbij. Daar staat bij, och, of gij ook nog in deze uw dag erkendet wat tot uw vrede dient. of gij ook nog in deze uw dag, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Wat was er met die dag? Nou, het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En het was de 10e van de eerste maand. En daarmee de verjaardag van het doortrekken door de Jordaan en dat soort dingen meer. En de dag dus van het inhuis nemen van het paaslam. Nog afgezien van de relatie met, dus heel kleine lettertjes in de voetnoot. Nog afgezien van de relatie met de 10e van de 7e maand, een half jaar verschil. Dat is Grote Verzoendag. Maar misschien maak ik het nou te moeilijk. Dus laat die maar achterwege. Maar ik denk dat het einde van de 7e week, dus net als het einde van de 69e week, valt op de eerste, op de 10e van de eerste maand. En dan zet de Heer alsnog zijn voeten op de Olijfberg. En dan wordt Jeruzalem verwoest. En dat geeft die woorden uit het verleden nog meer kracht, omdat het dan niet maar een profetie is over de ondergang van Jeruzalem door de Romeinen, maar het is op veel grotere afstand een profetie over wat zal gebeuren aan het eind van de 70e week van Daniël. En dan zet de Heer weer zijn voeten op de Olijfberg. Hebben we die nog? Waar nog bij komt dat de geschiedenis van het verleden nooit verder gekomen is dan de Olijfberg. Want de Heer overnachtte elke nacht vervolgens op de Olijfberg. En na zijn opstanding voer hij ook vanaf diezelfde Olijfberg ten hemel. En als hij in de toekomst weer verschijnt, verschijnt hij op de Olijfberg. Zo gaat het dan verder. Maar als dat overblijfsel, want ik moet het verhaal natuurlijk verder vertellen, als het overblijfsel dan verzameld wordt daar in Petra, in de woestijn, wel nu, toen Jeruzalem verwoest werd en de Olijfberg scheurde, was dat in de eerste maand, überhaupt. En dat betekent dat ze onrein waren. Bovendien, op diezelfde dag blijft er geen leven in het land meer over en ligt het land vol met lijken. Wordt beschreven in de Bijbel. Men is dan onrein. Men kan onmogelijk het Pascha vieren en het paaslam in huis nemen. Nou, daar kwam hij op de Olijfberg. En strikt genomen, nou, als het in de eerste maand niet kan, moet het in de tweede maand. En ik verwacht dus dat de Heer opnieuw verschijnt, maar nu niet op de Olijfberg, de berg van Lazarus, maar op de berg Hor, de berg van Eleazar, wat hetzelfde is. En ik heb nog een reden om dat te denken, eenvoudig omdat Daniël, het boek Daniël, eindigt met, nou ja, u weet, in Daniël gaat het steeds over die 1260 dagen, die 42 maanden, die 3,5 jaar, die tijd en een halve tijd, zijn de gewoonlijk de tweede helft van de 70e week van Daniël. Die eindigen dus op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, want er zou verwoesting zijn tot het einde aan toe. Zo staat het er allemaal. En dan verschijnt de Heer. Maar het boek Daniël eindigt met te zeggen, zalig en heilig is hij, die komt tot 1290 dagen. Dan ben je dus 30 dagen voorbij het einde van de 70e week. Daar heb je een maandverschil. Precies, op de dag nauwkeurig. En zo nauwkeurig is Daniël in elk geval. Dus doe maar weer. Wat is er dan na 1290 dagen? Wat is er dan 30 dagen na het einde van de 70e week van Daniël? Als de Heer al komt na de 70e week van Daniël, wat is er dan nog 30 dagen later? Wat belangrijk genoeg is om te vermelden. En dat in verband met Jeruzalem en in verband met het Davidische koningshuis, want daar gaat het allemaal over in het boek Daniël, de komst van het Messiaanse Rijk, herstel van de troon van David in Jeruzalem. En het antwoord is, nou, een maand later verschijnt de Heer alsnog, maar nu bij het overblijfsel in de woestijn. En waar vroeger Eleazar zijn opwachting maakte op de berg hoor, komt nu de echte Lazarus, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. Want Eleazar was de tweede hoge priester van het oude verbond. Hè? Maar nu verschijnt de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij meldt zich bij degene die in Petra zijn. Andersom, degene die in Petra zijn, zien hem. Zoals ik zei, de zichtafstand. En dat is de gelegenheid om te vragen. Wat zijn dat toch voor tekenen? Wie bent u? En dan zegt hij, doe alle deuren dicht. Hè? Ja, ik heb altijd kortsluiting. Er zijn altijd parallele schriftgedeelten. Dat is bij Jozef, als hij zich bekend maakt aan zijn broers. Dat was dus ook niet in het land, dat was in het buitenland. En toen zei hij, ik ben Jozef. En dan zal hij zeggen, ik ben Jezus. De zoon van Jozef. Oké, een andere Jozef, maar dat is nu het punt niet. Ik hoop dat hij de zin van die dingen begrijpt en de parallellen ziet. En dan worden ze doodsbang, want dat is die man die ze gekruist hebben. En daarna is dat oordeel, die ramp over het Joodse volk gekomen, toch? En dan zegt hij dus, vrees niet, vaste uitdrukking. Weet u wat hij dan zegt? Dan zegt hij wat Mozes, wat Jozef ook zei trouwens. Kijk even of ik hem zo gauw kan vinden. Dan zegt hij, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Ja, dat was Genesis 45, vers 7. Bij een particuliere bijeenkomst. En dat wordt het straks daar in Petra. En dan om het verhaal dan maar verder te vertellen. Daar verschijnt dus de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond wordt ook uitgebeeld in de functie van overste herder. Want de herder is de priester en de hoge priester is de overste herder. Heb je dat nog? De term komt ook uit de Hebreeënbrief, waar Christus ons voorgesteld wordt als de hoge priester van zijn volk. Maar het eindigt met de vergelijking met de overste herder en de kudde. En daarbij is de overste herder dus met zijn hele kudde in Bosra, de schaapskooi enzovoorts. En vandaar gaat het verder. Maar dat moet nog verder, want in Daniel, het laatste vers van Daniel spreekt niet alleen over zalig en heilig die komt tot 12.000 of 1290 dagen. Maar het eindigt zelfs met wie komt tot 1335 dagen. Dan ben je nog anderhalve maand verder. En welke datum dat precies is, dat ga ik u niet vertellen. Maar als er één belangrijke gebeurtenis nog in het rijtje staat, zal ik maar zeggen. Als één belangrijk ding nog moet gebeuren, weet u toch wat er nog gebeuren moet? Daar is een overblijfsel verzameld in de woestijn. Daar is de Heer aan hen verschenen. En hoe nu verder? Nou ja, nu moeten ze met het hele spul vanuit Petra over de King's Highway alsnog naar Jeruzalem, althans waar eens Jeruzalem was. En dat moet betrekkelijk snel, omdat wij, betrekkelijk is betrekkelijk, hè, maar moet betrekkelijk snel, omdat wij in Ezechiël 39, ja, in Ezechiël 39 leren dat ze, als ze daar aankomen, dat ze daar 7 maanden nodig hebben om de lijken uit het land te ruimen, dan wel te begraven. Dat is het dan dus allemaal nog. Dus dat is binnen betrekkelijk afzienbare tijd. na de 70e week van Daniël, dat men daarmee begint met het land te reinigen. Staat daar. Met andere woorden, na 1260 dagen zijn het eind van de 70e week verschijnt de Heer op de berg van Lazarus voor Jeruzalem en een overblijfsel wordt eruit verzameld en gebracht naar Petra. 30 dagen later verschijnt daar op de berg van Eleazar de Heer opnieuw en maakt zich bekend. En dan komt men tot geloof, omdat men eerst gezien heeft en dan gelooft men. En dan heb je nog 45 dagen, dat brengt ook een specifieke datum met zich mee, maar heb je 45 dagen en die, na die 45 dagen trekt men blijkbaar, trekt de eerste categorie uit Petra weg, op weg naar Jeruzalem om een begin te maken met de bouw van het Messiaanse Rijk op aarde. En dat is wat beschreven staat in die paar versen in Micha 2. Maar daarop is ook van toepassing Habakkuk 3 en daarop is van toepassing Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt? Dan moet hij eruit gaan. En dat gaat met oordelen gepaard, voor zover daar leven is, voor zover er tegenstand is, voor zover dat antichristelijke rijk daar is, voor zover de IS daar is, of wie er maar is daar, zal ik maar zeggen. Dat mag ze niet hinderen, dus het brengt oordelen over al wat daar is. Want de Heer en zijn overblijfsel is niet te stoppen. Dit is wat gaat gebeuren. En het is dus 2,5 maand na het einde van de 70e week van Daniël. Maar dan moet het van de grond af aan nog beginnen. En letterlijk van de grond af aan dus. Hè? Dan moet dat koninkrijk gebouwd worden hier op aarde. Dan moet een begin gemaakt worden ook, niet alleen met de bouw van Jeruzalem, maar ook met de prediking van het evangelie alsnog in heel de wereld. Hetgeen zal gebeuren door die 144.000 in elk geval uit Openbaring 7. Na de 70ste week van Daniël, want dat was Openbaring 6 met grote nadruk. Kortom, daarna pas begint de opbouw van het Messiaanse Rijk hier op aarde. Ik bedoel, de Heer kan wel in heerlijkheid verschijnen in zijn paleis en tempel en wat het maar was in Jeruzalem, maar dan moet er eerst een Jeruzalem zijn. Anders kan het niet. En dat gaat dus ook gebeuren. Maar dat zijn die tijden tegelijkertijd van dat antichristelijke rijk en de heerschappij van Babel. En het zijn de dagen waarin oordelen zullen komen uiteindelijk over alle volkeren. En dan zal men achteraf vaststellen, hij kwam uit Edom. En nog wat over Edom, want we hebben het er nu toch over. Misschien zou ik u moeten voorhouden Amos. Het laatste gedeelte van het boek. Negen. Toch? Ja? Amos 9. Want in zijn wederkomst zal de Heer te dien dagen, vers 11, te dien dagen de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen en wat van haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen als de dagen van ouds. Dat is dat vers dat aangehaald wordt door Jacobus in Handelingen 15. Als hij zegt, God verzamelt zich eerst, ik zeg het wat korter dan het er staat, maar God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten enzovoort. Wordt dit vers uitgebreid geciteerd. Dat is dus een algemene uitspraak over wat de Heer in zijn wederkomst zal doen. Dit. En de bedoeling daarvan is, vers 12, opdat zij, de Israëlieten, want daar ging het over, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. En al de heidenen die na mijn naam genoemd worden, spreekt de Heer die dit doet. Als je niet meer weet dan dit vers, dan lees je dus dat als de Heer de Davidische huis zal herstellen, blijkbaar in Jeruzalem en in verband met Israël, dan zullen er uit de andere volken zal een overblijfsel zijn dat de naam des Heeren aanroept, met name uit Edom en oh ja, en ook nog wat, wat heidenen die ook de naam des Heeren aanroepen, dus ook gelovig zijn. Want de vraag is, waarom wordt Edom hier dan speciaal genoemd? Want het had kunnen volstaan worden met al de heidenen die met naam in naam genoemd worden. Bovendien, als Jacobus het aanhaalt in Handelingen 2, laat hij de hele uitdrukking weg. Die van overblijfsel van Edom. Er staat gewoon al de heidenen. En Edom wordt niet genoemd. Maar waarom moet de Heer zo nodig uit Edom komen? Want dat zit in de planning dus, hè? En dat heeft alles van doen met het feit dat als Israël niet het uitverkoren volk is, begrijp je me goed, dat is het. En in ieder geval moet ik zeggen, Israël zou vanaf de uittocht uit Egypte altijd Gods volk zijn. En dat bedoel ik. Maar als Israël dat nou niet was, wie dan wel? Ik bedoel, die positie van Israël is er een die door God bepaald is. Het is de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Want Israël zou de eerstgeborene zijn onder de volkeren. En daarom neemt het die positie in. En daarom noemt de Heer zich bij de naam van het volk, de God van Israël. Eerder al de God van Abraham, Isaac en Jacob. Toch? En daarom heet het laatste koninkrijk, het Messiaanse Rijk, heet een Israëlitisch Rijk. Want zij... De Heer via Daniel, in Daniel 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar als Israël niet door de Heer is uitverkoren of aangesteld in die positie, ja, dan is het Edom. Esau dus. De broer, want die was ouder. Maar ja, die raakte zijn eerstgeboorterecht kwijt, ging naar Jacob. En de oudste zoon van Esau heet Amalek. En van Amalek staat dat hij de eerstgeborene is onder de volkeren. En impliciet is dat dus Esau, zijn vader. Dat staat bij dat gedeelte als Israël uit Egypte geboren wordt als volk. Dan staat er, en toen kwam Amalek, toen hebben dus het eerste volk waar ze tegen strijden moesten, bij de uittocht uit Egypte, onderweg. En aan het einde daarvan staan die dingen. Amalek is de eerstgeborene onder de volkeren. Dat wil zeggen, dat is de directe concurrent van het volk Israël. Staat op de tweede plaats, is gepasseerd, als het ware. En zo... Gaat dat nou een keer in de geschiedenis? Ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar de Joden spreken over hun diverse ballingschappen, waaronder de Egyptische, nog in de dagen van voordat het bevolkt was, eventueel over de Assyrische, hoewel die niet Joods is, en daarna de Babylonische, de Medo-Persische, de Griekse, de Romeinse, van de Joden. En uiteindelijk zijn ze verstrooid geworden in de eerste eeuw van onze jaartelling, Jeruzalem verwoest. En zijn ze nu in ballingschap, dan wel in de diaspora, hoe dat maar heet, in de verstrooiing. Maar de tegenwoordige ballingschap, volgens hen, is de Edomitische. En waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet waarom ze het zo noemen. Maar ze noemen het zo. De Edomitische ballingschap. Maar ja, als Israël niet het uitverkoren volk is, dan is het Edom. En de generatie daarvoor, als Isaac niet de uitverkoren is, dan is het Ismaël. En dit zijn dingen die tot vandaag uitwerken in de, je kan wel zeggen in de wereldpolitiek eigenlijk. Maar officieel Edom, dat was de laatste in deze rij. Maar het punt is dat achter Edom en onder Edom vind je dus de overige volkeren. Als je de volkeren wil noemen, dan begint dat bij Edom, want die staat bovenaan de lijst. En onder de naam Edom kun je dus de hele mensheid aanduiden, want Edom is de eerstgeborene der volkeren, als we even Israël buiten beschouwing laten. Dus heb je aan de ene kant Israël, en als Israël de volkeren aan zich zal onderwerpen, noem dan eens een volk. Edom. Maar de aardigheid is dat die naam 100% identiek is aan Adam. Het is dezelfde naam. We hebben alleen afgesproken dat we het anders zullen uitspreken. Nou ja, de Masoreten hebben dat bedacht. Wie dat zijn? Ja, dat weet niemand. Dat doet er niet toe. De Masoreten hebben dat bedacht. Dat je het anders moet uitspreken. En toen konden de Sefardische en Askenazische Joden het ook niet eens worden. Dus de een zegt Edom, de ander zegt Adam. En weer anderen zeggen Odem. Maar dat maakt mij verder niet uit. Maar het is dezelfde naam. Je schrijft hem met precies dezelfde drie letters. En onder die naam wordt de hele mensheid aangeduid. En zoals eenmaal Israël afgezonderd werd van Esau, dat wil zeggen, Esau werd gepasseerd en wat hij had werd gegeven aan Jacob. Kortom, wat bij Edom rustte werd gegeven aan Israël. Wel nu, Israël, in ieder geval het Joodse volk in onze dagen, is officieel terzijde gesteld, ontslagen uit het priesterambt. Over het tienstel heb ik het nou gemakshalve niet. Maar voor de wereld heeft Israël afgedaan. En als straks in de toekomst Jeruzalem en de Joodse staat verwoest wordt, dan is voor de wereld de kwestie van Israël beëindigd. Is het probleem endgültig gelöst of zoiets. Of hoe de Duitsers dat dan maar zeggen. Hè? Zijden bedoel ik, sorry. En in de toekomst komt de Heer in Edom, waarna hij alsnog met grote nadruk uittrekt uit Edom, uit de hoofdstad van Edom, dus het kan niet missen. Vanuit Edom trekt hij naar Jacob, dat wil zeggen vanuit Edom naar Israël, naar Eretz Israël. En dat heeft een rituele functie, een demonstratieve functie. Het demonstreert hoe het eerstgeboorterecht van Edom wis en waarachtig gepasseerd gaat worden en alsnog wordt overgedragen van Esau naar Jacob. Impliciet dus ook van Ismaël naar Isaac. En dat zijn belangrijke dingen, voor ons waarschijnlijk niet, maar voor die Arabische wereld, want daar speelt zich dat allemaal af dan, wis en waarachtig wel, want die zijn zich deze hele kwestie heel goed bewust. Want de broederstrijd van Esau en Jacob en van Ismaël en Isaac duurt daar feitelijk voort tot vandaag. Dat is de strijd waar het over gaat. En het is maar niet politiek, dat is een broederstrijd om de erfenis. En dus wel degelijk, ja, moet je dat religieus noemen? Berust op geschiedenis. Het is... De lui zijn gepikeerd, ze zijn gepasseerd geworden. En dat is ook zo. Alleen de andere kant is dat alle volkeren der aarde zouden gezegend worden in Abraham en zijn zaad. Dat zaad loopt dan weliswaar via Israël, maar iedereen zou daar deel aan krijgen. En niet op grond van verdiensten, niet op grond van afstamming, maar op grond van genade. Dus ja, uiteindelijk voor ieder persoonlijk geldt, er is niemand gepasseerd. Voor de volkeren wel, maar voor ons persoonlijk niet. Dus waar zou je wakker van liggen, waarvoor zou je moeten strijden? met zijn dingen, ja. Het is de ijverzucht tussen mensen, maar het is uiteindelijk de afspiegeling van de naijver van de duivel ten opzichte van God. Dat is het eigenlijk. Het is de strijd om de machten, om de pikorde enzovoorts. En men voelt zich in het Midden-Oosten, voelt men zich bedreigd door ons. En wij voelen ons bedreigd door hen. En de Russen voelen zich bedreigd door Europa. En wij voelen ons bedreigd door... Enzovoorts. Dat is het is net een verzameling kippen in het hok, hè? Ja. Want daar komt de term pikorde toch vandaan. Nou ja. Om nou maar te zwijgen van de Red Race. Maar dat is weer een ander ding. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe dat zit. De Heer komt demonstratief. Bij Edom, daarmee bij Adam. En vanuit de... Elders heet het de woestijn der volkeren. Hoewel het in dit geval strikt genomen, het is maar één woestijn en een kleine woestijn ook nog. Woestijn van Edom. Maar niettemin gebeurt officieel daar en men zal alsnog de koninklijke weg gaan. Hetgeen dus loopt dwars door het gebied van Edom. En het brengt een oordeel over Edom. Maar het brengt tegelijkertijd het begin van de openbaring van het Messiaanse Rijk op aarde. Nou, dan zoek ik ook nog maar even op Micha hoofdstuk 2, want die heb ik wel genoemd. Micha 2, vanaf vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob... Let op dat het niet staat, dat het niet zegt Juda, hè? Jacob. Dat heeft dus uiteindelijk toch betrekking op alle stammen van Israël. Zal ik u, o Jacob, gans verzamelen... Dat had net zo goed kunnen zijn, zal ik u, o gans Jacob, verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. De beide namen, Jacob en Israël, wil zeggen dat het uitdrukkelijk gaat over het natuurlijke volk. Maar dan wel een volk dat alsnog Ami zou zijn, hè? Dat wil zeggen... Het koninklijke en priesterlijke volk. Ik zal het tezamenzetten als schapen. Toen heeft men vertaald van Bosra. Maar ik zou niet weten waarom het niet gewoon moet zijn schapen te Bosra. En als je Bosra vertaalt, dan krijg je de schaapskooi. Ik zal het tezamenzetten... Als schapen van een schaapskooi? Nee, in de schaapskooi uiteraard. En dus te Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi. Hetgeen toch weer verwijst naar de naam Bosra. Hè? Zullen zij van mensen deunen? Gonzen heeft een andere vertaling. Dreunen, ja. Een deun, ja. Mooi woord hoor. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Dat wil zeggen, ze zullen uitbreken met geweld. Afgezien daarvan, de doorbreker, dat is gewoon de naam Peres. Van het woord bres, weet je nog, een breuk in de muur. Peres. Doorbreken. De Grieken kennen hem als Perseus en hebben hem aan de hemel geplaatst, maar als sterrenbeeld. Maar Peres is de stamvader van het Davidische huis, dat weet u, hè? Van David krijg je de tweeling, Peres en Zera. Van Juda krijg je de tweeling, Peres en Zera. En van Peres stamt het Davidische huis af. En de doorbreker, Peres. Maar impliciet is dat David dan wel de zoon van David, natuurlijk. Hè? Christus, hetgeen uit de rest van het vers blijkt. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken, dus aan de spits. Zij zullen doorbreken en door de poort uitgaan. Nou, Bosra heeft zo'n poort. De beroemde Sik, de kloof, of hoe het maar heten mag... We hebben het vorige keer ook even over gehad. bij elkaar bijna 3 kilometer lang, maar het smalle deel is iets van 1600 meter of zo. En als je Petra ingaat als toerist, loop je er helemaal door. En dat gaat nog lekker. Als je terugkomt, dan weer de hele dag gelopen. En dan is het toch zwaar, want het loopt omhoog dan, hè. Ik weet nog, de laatste keer dat ik op de Berg Hor was, was op een paard. Notabene, ik kan helemaal geen paard rijden. Volgens mij kon paard het ook niet trouwens. Maar dat laatste stukje, wou het beest geen poot meer verzetten. Ik kon doen wat ik wilde, maar was niet te doen. Dat deed het niet meer. Het was te zwaar. Vooral het laatste stukje is dan nog... denk ik, ben er bijna. Man. Nou ja. Maar zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Vroeger was het trouwens een poort met deuren erin. De tekeningen waar we het vorige keer over hadden van David Robertson. Dan staat die poort nog op. En tegenwoordig kun je nog net... Als je het weet, zie je aan de bergwand zie je nog de restanten. Maar het ding is ingestort na een aardbeving. Ooit. Ze konden gewoon de stad afsluiten. Ja. Maar ze zullen door de poort uitgaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de heren in hun spits. Nou heb je 3, 4 termen, als je het mij vraagt al... voor degene die voorop gaat. Hij heet namelijk Peres, de doorbreker, de stamvader van het Davidisch huis feitelijk. Bovendien is het de herder, want het volk heet een kudde. En het trekt op vanuit de schaapskooi. En u weet wie de overste herder is, dus dat mag niet al te moeilijk zijn. Dan hebben we hun koning, zal voor hun aangezicht heen gaan... Nou ja, dat is die uitperes. Dus dat is de Heer Jezus Christus, de zaad van David. En daarna heet hij Jehovah. Het is zowel de Messias, de koning is toch de Messias? Even vanuit een Joodse achtergrond denken. De koning is toch de Messias? Uit David? Ja, maar het is de Heer. Het is Jehovah. En hiermee is hij dus geïdentificeerd. Maar die identificatie vindt, als je mij vraagt, dus daar plaats. Daar in de woestijn en daar in Petra. En dan noem ik er nog een. Nou ja, je hebt nog zo'n psalm. Die kent u waarschijnlijk, psalm 168. Kent u die? Psalm 168, vers 9. Kent u die? Psalm 168, vers 8 en 9. Nee? Hè? Nou ja, doe maar. Over Edom en Moab. En Moab is mijn waspot. En op Edom zal ik mijn schoen werpen. En het schoenen werpen heeft iets met eerstgeboorterecht te maken. Heb ik van Boas geleerd. Maar doe maar. Maar die zoek ik niet op. Ik zoek wel even op Deuteronomium 30... Kijk, in Deuteronomium, dat is officieel de laatste redevoering van Mozes voordat hij sterft. Het hele boek. Afscheid. Maar het is tegelijkertijd profetisch voor de toekomst van dat volk. En hij spreekt dan uiteindelijk in hoofdstuk, dat is zo ongeveer tot en met hoofdstuk 28... over allerlei ellende die over het volk zou komen. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel zegeningen en vervloekingen. En alles op de bepaald lange termijn. Met als gevolg het einde van Deuteronomium 28. Dat men zich verdrukt weet, vervolgd weet. Het leven zal tegenover u hangen. Vers 66, en gij zult nacht en dag schrikken en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen, och dat het avond waren. En des avonds zult gij zeggen, och dat het morgen waren. Vermits de schrik uw harten, waarmee gij zult verschrikt zijn. En vermits het gezicht uw ogen dat gij zien zult. En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Het volk zou eindigen in slavernij in Egypte, wordt hier gezegd. En dat is vers 68 van Deuteronomium 28. Die woorden die zijn vervuld geworden en we vinden een verslag daarvan bij de beroemde, beruchte Flavius Josephus. Die meldt hoe in verband met de ondergang van Jeruzalem door de Romeinen vele, vele Joden gevlucht zijn naar Egypte en zich daar als slaaf hebben verkocht. Zodanig dat het uiteindelijk niet eens meer ging, omdat iedereen had voldoende slaven inmiddels. En het bracht dus ook niks meer op. En dat is precies wat hier aangekondigd wordt. Dat is het einde van Israël. In het begin van onze jaartelling, om zo te zeggen. En dat gaat dan verder, feitelijk. Nou ja, eigenlijk het laatste vers van Deuteronomium 29. Deuteronomium 29 spreekt eigenlijk over een nieuw verbond dat gesloten zal worden. Dat is onder de Messias. Daarom staat er boven het hoofdstuk vernieuwing van Gods verbond. Want zo zien de verbondstheologen dat. Maar in werkelijkheid niet de vernieuwing van het oude verbond, maar het is een nieuw verbond in plaats van het oude. Maar dat is een ander onderwerp, dus daar gaan we ons niet mee bezighouden nu. Dan hebben we het laatste vers, want die noem ik graag. Waarvoor vriendelijk dank dus vanavond. Het laatste vers van Deuteronomium 29. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot een eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Die verborgene dingen heeft rechtstreeks van doen met onze tegenwoordige tijd. Aangeduid als de verborgenheden van het koninkrijk in het Nieuwe Testament. En ook aangeduid als de bedeling der verborgenheid. Of gewoon als de verborgenheid. Of de verborgenheid Gods. Dat is allemaal term uit het Nieuwe Testament. De dagen waarin dat koninkrijk van Christus vooralsnog verborgen is. Met als toelichting van Jacobus in de tijd. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om Amos 9 te vervullen. Of zoiets. De verwallenheid van David herstellen. Dus hier wordt gesproken over het oordeel zoals het over het volk zou komen. Daarna wordt melding gemaakt van verborgene dingen. In het Oude Testament blijft dit een volstrekt cryptisch vers, maar in het licht van het Nieuwe is het volkomen logisch. En daarna gaat het verder met: voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. En ter harte nemen is een synoniem voor tot geloof komen. Paulus legt het later kortheidshalve uit en die zegt, nou ja, met het hart gelooft men.
Dan moet je eigenlijk vers in hoofdstuk 29 vers 4 om even lezen.
29 vers 4. Maar de Heer heeft jullie niet gegeven een hart om te verstaan, nog ogen om te zien, nog oren om te horen tot op deze dag. Maar die uitspraak wordt via Jesaja. Ja. En daarna het Nieuwe Testament vele malen, een keer of vijf, van toepassing gebracht op onze tegenwoordige tijd. De tijd van de verharding van Israël, althans van een deel van Israël. Ja, dat is het. Dat is die verborgenheid ook, hè. Ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zei, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, enzovoorts, uit Romeinen 11. Ja. Maar daarna, na die verborgenheid, krijg je dus Deuteronomium 30, dan zult gij het weder ter harte nemen, tot geloof komen dus, onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Niet in het beloofde land, maar daarbuiten. Zie, onder al de volken. En aan het hoofd van die volken staat Edom. of van mijn part Adam, maar dat maakt me nou ook niks uit, hè. Al die heidenen, waar we er straks ook al over gelezen hebben. Onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft, en gij zult u bekeren tot de Heer uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. Die term wordt toegelicht in Hosea en later in het Nieuwe Testament. Rugama, weet u wel. Lo Ami zou Ami worden en Lo Rugama zou Rugama worden. De Heer zou zich over Israël ontfermen. En dan staat er, en hij zal u weder vergaderen. Maar dat is jammer, want men heeft een werkwoord weggesmokkeld. Want er staat letterlijk, hij zal wederkeren en u vergaderen. Daar heeft men de wederkomst van Christus wegvertaald. En men heeft wederkeren en vergaderen gemaakt tot één ding. Alsof het een soort hendiadis is. Of misschien zelfs een pleonasme, dat weet ik ook nooit precies. En men heeft het tot één uitdrukking gemaakt. Maar het zijn heus twee werkwoorden. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. Nou staat het er al drie keer. Vers 3, vergaderen. Vers 4, vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. Dus dat is drie keer. En dan pas staat er, en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Je zou toch op zijn minst op het idee moeten komen dat misschien dan men zal verzameld worden ergens waar ook ter wereld. En vandaar vanaf dat verzamelpunt gebracht worden in het beloofde land. En zo is het ook, als u mij vraagt. Maar ja, dat kun je hier dus ook gewoon lezen. Hè? Natuurlijk kun je het vereenvoudigen en zeggen, nou, dat verzamelen is natuurlijk in het beloofde land. En dan staat het er dus nu nog een keer. Al die keren hetzelfde. Vergaderen, vergaderen, hij zal u nemen. En zo. Maar dat het zo uitgebreid staat, is juist om aan te geven, nee, de Heer zal u verzamelen. En vanuit dat verzamelpunt zal hij u brengen in het land. Precies als bij de uittocht uit Egypte. Men werd verzameld in de woestijn. En van daaruit trok men op. En blok. Als groep, officieel. Dat is de gedachtegang. Dus inderdaad, eerst in de woestijn en daarna pas het land in. Dat is vers 5. De Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen, zal u vermenigvuldigen, et cetera, et cetera. Overigens, we maken het vanavond wel moeilijk, hè. Nou, overigens, lees eens vers 11. Ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, is van u niet verborgen en dat is niet verre. Dat is wat aangehaald wordt in Romeinen 10 en dan staat erbij, want met het hart gelooft men. Zodat alsnog dat toegepast moet worden op vers 1, gij zult het weder ter harte nemen, wil zeggen, gij zult tot geloof komen. In het buitenland. Dus. Heb je die? Ja. Dan heb ik er nog één voor u, want we bladeren even heen en weer. Een uitspraak in Psalm 68. Nee, niet 168. Psalm 68. Lof en danklied voor de overwinning. Dat gaat dus over de wederkomst van Christus. Dan staat er in vers 8. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen trad in de woestijn te Sela. Ja. En het is dus een profetische uitspraak voor wat in de toekomst dus nog moet gebeuren. Zoals zo dikwijls in de psalmen. Zie, als je oplet, vind je dit soort uitspraken veel vaker terug. En ook steeds het verschijnen van het woord Sela. Het is de verwijzing naar hoe dan ooit dat nieuwe verbond gevestigd zal worden over Israël en de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ik heb er nog één voor u, want we zouden het nog even moeilijk maken. Die is uit Ezechiël 20. Ezechiël 20. Waar ik lees vanaf vers 33. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, Heer, zo ik niet met een sterke hand en uitgestrekte armen en met een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door uitgegrote grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken en ik zal met u al daar rechten, aangezicht van aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere, Heere. Ik zal u onder de roede doen doorgaan en ik zal u brengen onder de band des verbonds. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren en ze zullen in het landschap Israëls niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Heb u het zo snel gevolgd wat er staat? Deze, ik zal u uitvoeren uit de volkeren waarin gij verstrooid zijt. Maar ik zal u vergaderen, ik zal u brengen in de woestijn der volken. Welke woestijn? Edom staat aan het hoofd van de volkeren. Afgezien van de naam Adam staat ook aan het hoofd van de volkeren. Toch? Dus je kan hem eigenlijk niet missen. Ik zal u vergaderen uit de volkeren. Ik zal u brengen in de woestijn der volken. Aldaar zal ik u rechten. Aangezicht tot aangezicht. Dat wil zeggen, de Heer zal daar aan hen verschijnen. Dat is de normale betekenis van de term. Aangezicht tot aangezicht. Zoals u het ook gedaan hebt met uw vader in de woestijn van Egypteland. Wat is daar dan aan rechtspraak geweest? Nou, de enige die je kunt herinneren is dat de Heer zei, al die lui die tegen mij overtreden hebben, die mij niet vertrouwd hebben, die komen niet in het beloofde land aan. Die zullen omkomen hier in de woestijn. Die komen niet in het beloofde land. En dat staat hierbij. Dus dat is hetzelfde verhaal. Ik zal jullie namelijk onder de roede doen doorgaan. Men heeft ons uitgelegd wat dat betekent. Dat zijn alle commentatoren zeggen dan hetzelfde. Hè? Dat is het idee van dat de schapen geteld worden. Die moeten de schaapskooi in of uit. Dat wil ik afwezen. Maar dan een smalle doorgang. En dan onder de roede door. En dat is meteen symbolisch ook. Dat ze niet over elkaar heen springen en zo. Ze moeten daar onder door. Maar de roede is natuurlijk een strafwerktuig. Dus staat voor oordeel. Eén voor één. Stuk voor stuk. Dat wil zeggen, je kan wel een Israëliet zijn of een Jood of hoe je het maar noemen wil. En denken van, daar hoor ik bij. Dus ik sluit me aan en ik ga mee. Nee, je komt voor die rechter te staan. En je wordt geoordeeld. Dat wil zeggen, die bepaalt of je doorgaat of niet. En de norm is uiteraard die van geloof, logischerwijze. Vandaar dat ik altijd de indruk heb gekregen... laat ik het anders zeggen. Als je als toerist ooit nog Petra binnenkomt... Ik weet niet of dat nu mogelijk is, want je ziet de advertenties ook nooit meer vandaag. Maar ik heb laatst ineens vernomen, langs een omweg, dat het in Petra vandaag past van de Syrische vluchtelingen. Het is van Hansen een vluchtplaats, dat is bekend. Want er zijn duizenden grotten, dat is echt waar. En daar kun je gewoon in wonen, eventueel heb je onderkomen. Dat mag weliswaar niet. Bedouinen zijn er ook enige decennia geleden allemaal uit verjaagd. Dat wil zeggen, ze mogen er niet wonen. Wel werken, maar niet wonen. Daarvoor zijn Bedouinen dorpen gebouwd. Enzovoort, maar het schijnt dat het daar vol zit met...
Miljoen, zei die Henk Westbroek, die TBC daar ook.
Ja, dat is ongelooflijk. Ik durf het daar niet na te zeggen, maar... Ja, ze hebben het over miljoenen, ja, daar. Dus ik weet niet hoe dat is, of je er nu naartoe kunt of niet, of hoe dat ligt. Maar als je Petra binnenkomt, dan kun je... Die foto is wereldberoemd. Je komt die Sik uit en dan loop je tegen zo'n gebouw aan dat uit de berg is uitgehaakt. El Kasjne. Het schathuis van de farao noemen ze het. Maar van oudsher heet het rechthuis. Dat wil zeggen, je komt binnen en je kan niet missen, je loopt daar tegenop. En van daaruit word je gecontroleerd, is het idee. Of je erin mag en eventueel of je eruit mag. Die ingang wordt logischerwijze bewaakt. Het is het rechthuis dus, van oudsher. En dat ze het schathuis noemen, dat berust op de legende, dat bovenin in de piek die erop staat... Dat is in de vorm van een soort kruik. Daar zou dan een schat in bewaard zijn. Zodat de Bedouinen sinds jaar en dag erop schieten. Om denk stuk te schieten om die schat eruit te halen. En daarom heet het El Kasjne, het schathuis. El Kasjne Faroun, het schathuis van de farao. Maar dat is een misverstand. Van oudsher heet het rechthuis. En ik denk dat het in de toekomst inderdaad het rechthuis zal zijn. Het is een van de grootste gebouwen daar trouwens. Je mag er niet meer in, maar ik ben er vroeger nog wel ooit in geweest. De kamers daarbinnen. Een grote ruimte hoor. Ja. Ja, dat was niet daar. Nee. Maar het klinkt goed, ja. Ja. Nou ja, goed. Een rechthuis dus. Maar dat past precies in het beeld wat ons hier geschetst wordt, hè. Men wordt daar verzameld, maar daar wordt men geoordeeld. En het is de vraag of je eruit mag naar het beloofde land of niet. Dat is wat hier beschreven staat. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. En ik zal hen uit het land hun vreemdelingen weliswaar uitvoeren. Maar ze zullen in het landschap Israëls niet komen. Hebben jullie dat nog? Want, ja, je moet er maar op bedacht zijn, in de dagen van de wederkomst van Christus zijn er maar twee mogelijkheden. Je komt tot geloof en je gaat het koninkrijk binnen, of je komt niet tot geloof en dan ga je dood. Hoe dan ook. Ja, dan heb je het recht niet om dat koninkrijk binnen te gaan, maar als het over de hele wereld komt, is er in de wereld geen plaats voor je. Zo simpel is dat. En dat is wat beschreven wordt in al die oordelen, ook in deze bladzijde van Jesaja en anders wel in Openbaring. Met al die oordelen onder die verschillende bazuinen, dan wel violen enzovoorts. Dat is wat het is, maar het geldt voor Israël net zo goed. Men zou tot geloof moeten komen in die dagen. En bovendien, want... ik ben nou weer zwaar over mijn tijd en ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar... we moeten trouwens om 10 uur uit het pand zijn, hè? Zo is het ongeveer. Bovendien, dit wordt niet maar gezegd over de Joden. Dit wordt, net als in Micha, wordt het gezegd over Israël. Dat zijn 12 stammen. En dan zal ik u op slot van de avond nog wat zeggen, wat u van mij ook wel weer mag vergeten. Maar Ezechiël bevond zich in zijn dagen... onder de ballingen, maar niet van de Joden in Babel. Dat staat wel in zowat alle handboeken trouwens. Maar het is een misverstand. Hij bevond zich onder de ballingen van Israël in de Assyrische ballingschap. Zij het dan dat het inmiddels was in de dagen waarin ook de Babylonische ballingschap begon. Maar hij bevond zich aan de rivier de Chebar. En er zijn heel wilde verhalen over in omloop waar die rivier dan is. Maar achteraf bleek het gewoon onzin te zijn, al die verhalen. Want het staat gewoon op de kaart. Alleen het is niet in Babel. Het is enige honderden kilometer noordelijker. Het is in het gebied van Asser. En daar was Ezechiël. Met andere woorden, zijn boodschap was in de eerste plaats gericht niet aan de Joden, maar aan de 10 stammen van Israël. En dat betekent ook dat deze woorden die hier staan feitelijk ook van toepassing zouden moeten zijn dus op de 10 stammen van Israël. Maar wat ik zeggen wil is dit. Er zijn van die profetieën, dit is er één van, maar er zijn veel meer van die profetieën die wij betrekkelijk makkelijk van toepassing kunnen brengen op de Joden, op het Joodse volk. Maar het zal blijken dat ze net zo goed van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël. Alleen spreken ze dan over een andere tijd en andere omstandigheden, maar het gaat over dezelfde beginselen. Begrijp je wat ik nu zeg? En wij kennen een profetie, de profetieën over het Joodse volk en over Juda, de ondergang van Jeruzalem. En Juda verzameld in de woestijn in Petra en van daaruit zal men dan optrekken naar Jeruzalem. En dit schriftgedeelte is er met gemak naast te leggen, in te passen of hoe je zoiets maar netjes zegt. Dat komt er meteen mee overeen, dat is geen enkel probleem, past in het hele verhaal. Maar niettemin, Ezechiël praat in de eerste plaats over de 10 stammen van Israël. Trouwens, Amos 9, waar we zojuist waren ook hoor, gaat uitsluitend eigenlijk maar over de 10 stammen. En het punt is dat dezezelfde uitspraak die we net gevolgd zijn en hebben toegepast op Juda, diezelfde uitspraak is van toepassing op de 10 stammen van Israël die verstrooid zijn geworden onder de volkeren, die onder de volkeren vervolgens weer verzameld geworden zijn. Echt. In West-Europa namelijk. Wij noemen dat de grote volksverhuizing in het algemeen. Het is iets te klein geredeneerd, want het is in werkelijkheid veel groter. Want Israël is aan het zwerven gegaan al vanaf de dagen nog in de Egyptische slavernij. Toen zijn de eersten al weggetrokken, de wijde wereld in. En na de uittocht uit Egypte onder Mozes zijn er ook weer velen meteen afgezwaaid een andere kant op. Dan kun je de Bijbel terugvinden, grotendeels. Kortom, het is niet maar alleen de Assyrische ballingschap. Maar er zijn allerlei verschillende kanten opgegaan, tot ver naar het oosten, maar ook ver naar het westen. Tot in Amerika aan toe, ja. Andere keer, hè. Maar op een of andere wijze zijn ze verzameld geworden, hier in West-Europa. En daar zijn ze een beetje door elkaar gaan lopen, want daar konden ze geen kant meer op, voor zover ze ook niet alsnog de oceanen overgestoken zijn. Maar toen brak het nieuwe verbond aan in die dagen. En linea recta ging het evangelie hier naar West-Europa. En in het algemeen vond het hier ingang tot vandaag. Nou ja, net, tot gisteren dan. Tot gisteren. Zoiets. Maar dat weet iedereen. Christendom is van de blanken, dat weet u toch? Impliciet, christendom hoort bij de 10 stammen van Israël, want het is in de praktijk zo ongeveer hetzelfde. Daar komt het tot neer. Maar ook, hoewel de Heer de volkeren verzameld heeft in de woestijn der volken, hier, dat is West-Europa, want er woonde toen niemand. Al wat hier kwam, was van Israël. Dus toen vooralsnog onbewoond land. Dat verzamelde zich hier wel. Maar je hoeft niet te denken dat men daarmee meteen gezegend wordt door de Heer ook. Want het punt is, men gaat onder de roede door. En alleen degenen die tot geloof komen, krijgen deel aan de zegeningen van de Messias. Met andere woorden, ditzelfde schriftgedeelte heeft ook een toepassing specifiek op de 10 stammen van Israël. En daarmee is ook verklaard waarom dat gedoe met die 2 stammen in de toekomst zich afspeelt. De algemene profetie is deze. Het volk zou verstrooid worden en onder de heidenen tot geloof komen. Met de 10 stammen is dat gebeurd. Met de 2 stammen niet. Maar daarom wordt het geforceerd tot stand gebracht in de toekomst. Dat wil zeggen, de Heer zal hem uit Jeruzalem alsnog uitleiden, alsnog brengen in de woestijn. Het is maar een klein stukje woestijn, maar dat doet er nou niet toe. Het is ook misschien maar een paar weken. Maar daar zal de Heer van aangezicht tot hem komen, zal zich bekendmaken, gaat in rap tempo enzovoorts. En dat gaat dus op een betrekkelijk kleinere schaal dan dat het heeft plaatsgevonden aan het begin van onze bedeling met betrekking tot de 10 stammen van Israël. En zo zijn er nog meer profetieën. Die aan de ene kant voor ons herkenbaar spreken, tenminste voor ons herkenbaar spreken over Juda, over het Joodse volk. Terwijl dezelfde uitspraken wel degelijk van toepassing zijn en waren al op de 10 stammen van Israël. Denk daar maar eens over na. Want de beide lijnen worden in het profetisch woord gevolgd. De ene lijn via het 2-stammenrijk en wat er vanaf stamt onder de naam Juda. En aan de andere kant de 10-stammenrijk en wat er vanaf stamt onder de naam van Isaac. Dan wel van Jozef, dan wel van Efraïm of hoe ze hem heten. Want er zijn nogal wat namen voor. Hebben u die? Oké. We komen er vanzelf nog wel eens op terug. Want we zijn al lang niet door Jesaja heen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben zoveel reden om u te danken. Wij danken u dat wij die eertijds heidenen waren nabijgebracht zijn. En niet op grond van enige afstamming onzerzijds of onze verdiensten, maar integendeel uit de rijkdom van uw genade. Zoals uw woord zegt, door geloof hebben wij deel gekregen aan de erven der heiligen in het licht. En worden wij medegebouwd op hetzelfde fundament tot een koninklijk en priesterlijk volk voor uw naam. Wij danken u daarom dat we voor dat doel ook vanavond hier bij je mochten zijn. Om uw woord te openen, om ons te laten onderwijzen, om ons te voeden met dat woord, opdat het ons ook zou veranderen in ons denken, in ons gemoed, opdat we de dingen om ons heen ook zouden leren zien in het licht van uw woord, en onze hoop en verwachting ook zouden stellen niet op wat mensen allemaal doen of eventueel beraadslagen, maar op uw plan der eeuwen. We danken u dat we daaruit mogen leven en mogen beseffen dat we als eerstelingen van uw nieuwe verbond en koninkrijk gemaakt worden tot koningen en priesters om deel te hebben daadwerkelijk aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. En mogen uitzien naar die dagen waarin alsnog uw heerlijkheid zal geopenbaard worden in deze zo duistere en ook vijandige en onwetende wereld. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade, dat u ons ook bekend maakt, niet alleen met uw wil, maar zelfs met de verborgenheid van uw wil. En die ook de schriften voor ons opent en onze harten opent om ons te leiden in heel uw waarheid. We danken u daarom voor deze avond en dragen onszelf aan u op. Wees u ons nabij. Plant u uw woord in ons, opdat het rijkelijk in ons zou wonen, tot heerlijkheid van uw naam. Amen. Amen.